Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen zingen uit Psalm 90, daarvan de versen 4 en 7. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En wat er volgt uit Psalm 90, de versen 4 en 7. Gemeente, voor ons zal nu gelezen worden uit de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 26, vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 27, vers 5. Na de schriftlezing zingen wij psalm 2, daarvan het zesde vers. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einde des aardrijks verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tichtering over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nadert tot het baren, smarten heeft en schreeuwt in haar ween. Alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan, en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenkamers en sluit de deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Te dien dagen zal de Heere met zijn hard en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de lang wemelende slang, ja de Leviathan, de kromme, slomme slang, en hij zal de draak die in de zee is doden. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Ik, de Heere, behoed dien, alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Grimmigheid is bij mij niet, wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken, vrede zal hij met mij maken. Tot zover. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 27, daarvan vers 4, het eerste gedeelte, waar het woord des Heren aldus luidt: grimmigheid is bij mij niet. Tot zover. Bidden wij vooraf om de onmisbare zegen des Heren. Goedertieren en genade God in de hemel, andermaal vergunt u het ons om in alle vrijheid de eredienst te houden. Gij brengt ons nog onder de bediening van de verzoening, want dat is toch ten diepste wat de prediking, de verkondiging van het evangelie inhoudt, de bediening der verzoening. Daar het immers de verkondiging is van het evangelie, van Jezus de Messias, die moest lijden en sterven en uit de doden moest opstaan om zaligmaker van zondaren te zijn, om zijn reddende zondaarsliefde te openbaren en krachtig te maken onder Joden en onder Grieken. En Heere, tot op de dag van heden mag dat werk der verzoening voortgang hebben in deze wereld. En u geeft het ook aan ons. Leer het ons waarderen, want het is onverdiend. Ligt aan onze kant niet alles verzondigd, zoudt gij naar recht ons niet voorbij kunnen gaan. Maar gij maakt nog onderscheid waar het van nature niet is, door tot ons te komen met de roepstem van het evangelie. Heere, doe ons verstaan, dat is ernstig en het is ook welmenend. Laat toch niemand eraan voorbij gaan, maar schenk ons de leiding van uw Heilige Geest om niet het woord alleen met alle openheid te ontvangen, met alle toegenegenheid te aanvaarden, maar om het ook te mogen verwerken. Want het gaat toch om de vrucht in ons persoonlijk leven. En dat te meer naar wij zien dat de dag nadert, de dag van de grote afrekening, de dag van het definitieve oordeel. Heere, dat we de tekenen der tijden mogen onderscheiden. U bent bezig heen te werken naar de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Want wat gaat de ongerechtigheid steeds meer toenemen? Wat komt de mens der wetteloosheid openbaar in onze dagen? De afval is groot, de vijandschap kent bijna geen grenzen meer. En dat tegen het volk Israël, het toenemend antisemitisme, maar ook ten opzichte van het christelijk geloof, waar velen die uw naam aanroepen, moeten lijden om Christus wil. O, bedragen ze aan u op. Gedenk hen die in strafkampen zitten in Noord-Korea, waar gelovigen in het diepste geheim uw naam moeten belijden. Erbarm u over hen, geef bemoedigingen door uw woord en geest. En we dragen ook het volk Israël aan u op. Heere, velen lijden pijn na de aanslagen door Hamas. Wilt u helend werken en dat ze dat heil ook bij u de Heere mogen zoeken. We bidden ook voor slachtoffers in de Gazastrook. Wil ook daar genezend en bekerend werken. Er is zoveel leed en verdriet, ook bij onschuldige slachtoffers. Heere, ontferm u. En dat bidden we ook voor de kerk in het Vrije Westen, de kerk in ons vaderland. Doorwaai uw hof met de noordenwind en de zuidenwind, ontdekkend, maar ook vertroostend, opdat de vruchten van uw genadewerk openbaar zouden mogen komen. En in die vruchten wordt gij toch alleen verheerlijkt. U werkt toch op uw eigen eer aan. En dan past het ook voor ons persoonlijk u af te smeken, ontferm u over een ieder van ons. Want aan onze kant geen recht, geen verdienste. Heere, wil in uw barmhartigheid nog naar ons omzien en in uw gunst in Christus Jezus aan ons denken, krachtig werken met uw Heilige Geest. Gedenk dan alle ambtelijke arbeid die mag plaatsvinden. Zegen al uw dienaren. Wil het werk van evangelisatie en zending ook bijzonder tot zegen stellen, opdat uw kerk vermeerderd mag worden en uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Heere, we bidden u voor ons kerkelijke leven. Wil de afgevaardigden naar de generale synode zegenen met wijsheid van boven, met getrouwheid aan schrift en belijdenis, opdat er nog beslissingen mogen komen die zijn in de lijn, zoals u het in het verleden hebt geschonken. Ach Heer, ook hierin moeten we erkennen zoveel zonden, maar erbarm u nog en gedenk aan uw verbond en wil nog blijdschap geven door uw werk. Heere, gedenk ons in deze dienst en leid ons door het krachtige, overtuigende werk van uw Heilige Geest, opdat het woord niet te vergeefs gepredikt zal worden, maar tot heil van ons onsterfelijke zielen vrucht mag dragen en tot eer en lof en prijs van uw grote naam mag zijn. Heer, ontferm u over daklozen, over ernstig zieken, zij die langdurig ziekte en beproeving doormaken, ondersteun hen. Gedenk ze die met een handicap door het leven gaan, geef bemoedigingen vanuit uw woord en getuigenis. We bidden voor allen die hun taak hebben in verpleging, verzorging. Geef daartoe liefde en toewijding, opdat het tot heil mag zijn van de medemens in nood. Heere, gedenk ons land en volk. Ook daarin komt de goddeloosheid, de afval van uw woord en dienst steeds meer openbaar. Erbarm u, breng een keer ten goede en wil alle arbeid die vanuit uw woord mag plaatsvinden, ook in het maatschappelijke leven, ten goede zegenen voor mensen die het nodig hebben. En dat dan uw werk openbaar mag komen, behoud het in deze oordeelstijd. En wil toch geven dat we uw woord en getuigenis als de dierbare schat voor het heil van onze zielen mogen kennen, mogen koesteren om in wet en evangelie de parel van grote waarde, Jezus Christus, de enige, waarachtig en volkomen zaligmaker, daarin mogen kennen, om ook dat woord als een dierbaar getuigenis te mogen bewaren. Schenk daartoe getrouwmakende genade bij allen die gij roept in de ambtelijke dienst, en vervul met dat heil allen die u vrezen, opdat er te midden van dit krom en verdraaide geslacht het getuigenis mag klinken dat Jezus Christus de behouder des levens is. Heere, zo bidden we ook voor onze jongeren. Wilt u hen leiden door uw woord en geest, dat ze in de Bijbel het kompas voor hun levensweg mogen vinden steeds meer. En geef de begeerte om in uw wegen te wandelen, en dat de gemeente zich ook al zo zou mogen openbaren, ook in de vakantietijd, en dat de rusttijd in geestelijk opzicht gebruikt mag worden, opdat het rijke vrucht zou mogen afwerpen. Heere, wil zo een verhorend God voor ons zijn, hier in de kerk ons zegenen, maar ook allen die elders met ons zijn verbonden. Wil in uw trouw ons gedachtig zijn, geef de Satan geen kans. Bereid door uw woord en geest die gangen die gij houdt als de koning der koningen onder uw volk en gunstgenoten, en dat wij in deze oordeelstijd de binnenste kamer mogen kennen, om daarachter gesloten deuren u aan te roepen. Heere, dat is toch wat het overblijfsel in de eindtijd mag kennen en beoefenen, om te midden van de oordelen uw heil, uw uitreddende genade in de verlossingen van Christus te zoeken en te kennen. Wil het ook onder ons werken tot roem van uw genade. Maak zo alle dingen wel in de vergeving van al onze zonden, en delg alle ongerechtigheden uit door het kostbare bloed des kruises, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 80, daarvan de verzen 3, 6 en 11. Hoe lang, o Heere der legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten? En wat volgt uit Psalm 80, de verzen 3, 6 en 11. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 85, daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, daarvan het eerste vers. Het is een bijzondere opwekking van de profeetgemeente om in afzondering te gaan, om de binnenste kamers op te zoeken en de deuren achter ons te sluiten. Want daar moet een biddend volk zijn in de verschrikkingen van de eindtijd. De profeten spreken duidelijk in allerlei beelden en bewoordingen van de ernst van de eindtijd. En het mag ons duidelijk zijn dat ook wij die dagen beleven. En mogen wij dan een volk zijn dat het aangezicht van de Heere zoekt. Zoals ook in Psalm 80 het gebed oprijst. Vertoon ons het lieflijk aangezicht. Schenk ons het licht daarvan. Want daarin alleen is het leven. Daarin is ontkoming van het welverdiende oordeel. Want gemeente, de Heere laat zijn volk en kinderen toch zien dat ook zij het oordeel, de gramschap, de grimmigheid van de Heere zich waardig hebben gemaakt. En dan is er maar één weg ter ontkoming van het eindgericht dat bezig is zich in onze dagen te voltrekken. En dat is de Heere biddend zoeken, hem smekend aanroepen om genade. Och, dat het heil uit Sion, die verlossende genade, spoedig mocht neerdalen voor uw kerk, voor Israël, voor mij, voor de gemeente. Heere, daal neder met uw genadewerk, opdat we mogen ervaren, zoals ook de profeten te midden van die oordeelsaankondigen gingen mogen getuigen: grimmigheid is bij mij niet. Dat is een bijzonder woord wat de Heere spreekt. En dat is een getuigenis van de rijke zegen van de genade van God. Grimmigheid is bij mij niet. Het getuigt van Gods genade. Wij letten allereerst op het belang van die genade. Ten tweede het bewijs voor die genade. En ten derde het beroep op die genade. Grimmigheid is bij mij niet. Het belang van die genade, het bewijs voor die genade, het beroep op die genade. Hebben we belang bij de genade van de Heere, die alleen redt van het welverdiende oordeel? Mag het waar zijn in uw en jouw en mijn leven wat de Heere getuigt: grimmigheid is bij mij niet. Wil dat zeggen dat er dan bij God geen sprake is van toorn, van zijn gramschap? O, zeker wel. Maar dat is daar waar de zondaar het heeft verdiend. Die gramschap, die grimmigheid van God komt daar openbaar waar het volk zich heeft afgekeerd van de Heere en zijn dienst. Die grimmigheid bij en van God, die is er nooit zomaar. Dat je zou zeggen, ja, grimmigheid, dat is ook een van de eigenschappen van de heilige deugden van God. En je weet het nooit, die grimmigheid van God kan zomaar ontsteken dat hij in toorn en gramschap neerziet op een mens en dan is het voor eeuwig verloren. Ja, als het zo lag, dan zou je altijd onzeker zijn. Dan zouden ook Gods kinderen, die het beginsel van de genade en vreze Gods in hun harten mogen kennen, altijd nog met angst vervuld moeten zijn. Zal toch niet de grimmigheid van God ineens opsteken tegenover mij, zodat ik onder zijn toorn nog moet omkomen? Grimmigheid is bij mij niet. Dat wil zeggen, niet zomaar gaat God te werk in zijn toorn, niet zomaar in willekeur komt zijn gramschap over deze of gene. Daar is altijd aanleiding, oorzaak bij de mens, bij de afvallige mens, de zondaar. En we zijn allen van nature Adams kinderen die in de breuk met God in het paradijs onszelf terechtgebracht hebben onder de toorn van God. Jazeker, gemeente. En daarom moeten we iets van die heilige grimmigheid van God ook leren kennen. Dat we dat door eigen schuld ons waardig hebben gemaakt. Want in die weg wil de Heer het nu gaan werken. Dat je belang krijgt bij de genade van God. Genade die vrij en rijk is. Genade die de Heer van zichzelf uit bewijst. Genade waarvoor je nooit zelf in aanmerking komt met iets van je goede werk of vroomheid. Vrije genade alleen. En dat mag juist de positieve inhoud zijn van dit getuigenis. Grimmigheid is er bij mij niet. En daarom de vraag: hebt u, heb jij belang bij die genade, bij die reddende genade? Dat wordt het grote zielsbelang voor die zondaar die het krijgt in te leven. Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik ben van mezelf een doemwaardig schepsel. Wat wordt het dan ernstig, gemeente? Wat komt het dan teer te liggen? En daar ontstaat dat zielsbelang bij de genade van God. Grimmigheid, u getuigt het zelf, Heere, is er bij u niet. Ja, het volk Israël heeft daar wel iets van ervaren. En niet zo'n klein beetje ook. Want we kennen de achtergrondgemeente, dat is de Babylonische ballingschap. Dat kwam als een oordeel van de gramschap van God. En dat was ontstoken over het volk vanwege hun ongehoorzaamheid. De afval van de zuivere dienst van de Heere. En zo heeft God ze overgegeven in zijn grimmigheid. Slechts ten dele, maar toch, dat zij onder de overheersing van de vijand terechtkwamen en dat ze in ballingschap naar Babel waren weggevoerd. En zo heeft de Heere dat volk doen ondervinden, dat er met hem niet valt te spotten en dat de Heere een rechtvaardig God is, die de zonde niet ongestraft kan laten. Dat is een vorm van zijn grimmigheid, van zijn gramschap. En gemeente, wat een zegen als je daar ook iets van krijgt te ondervinden, dat de Heere je tegenkomt in een zondige weg. Dat de Heere je tegenkomt in je zondaars bestaan. En dat je tot je schrik gaat ontdekken, o, daar is grimmigheid bij God voor iemand die zondigt. Voor een zondaar die zich niet bekeert. En voor iemand die afwijkt van de levende God en van zijn woord. En dan is dit het wonder. Grimmigheid is er bij mij niet, zegt de Heere. Dat wil zeggen, er is in zijn toorn ontferming. Als de Heere met zijn straffende hand over het volk komt, ook dat zware oordeel van de ballingschap, dan is dat toch niet definitief tot uitroeiing en ondergang van het volk. En dat is niet aan hen zelf te danken. Dat is niet omdat zij zich verootmoedigen, althans een deel, een overblijfsel. Maar het is alleen aan God zelf te danken. Want grimmigheid, blijvende grimmigheid, gramschap ten einde toe, is er bij mij niet. Dat is genade. De Heere getuigt, ook in de toren en in die weg waarin jullie mijn welverdiende gramschap hebben ondervonden, denk ik nog aan mijn ontferming, aan mijn vrije gunst die eeuwig mij bewoog. En dat gaat de Heere bewijzen in de eindtijd, gemeente. Want te dien dagen zal de Heere met zijn hand een groot en sterk zwaard bezoeken. Hij zal bezoeken de vijanden, de Leviathan, de langwemelende slang, de kromme slomme slang. En dat zijn aanduidingen van de wereldmachten. Die worden met kronkelende slangen vergeleken. Assyrië, Egypte, Babylonië. Die machten als vijandige slangen brengen allerlei vormen van verschrikking teweeg. En zij hebben het volk des Heren ook bedreigd. Zij hebben Israël angst en smaad aangedaan. En gemeente, zo ligt Gods volk onder bedreiging van de vijandelijke machten. En ook in onze tijd openbaart de antichristelijke macht zich steeds meer. We zien het antisemitisme toenemen, de vijandschap tegen Israël. Wat zijn er allerlei protesten in allerlei delen van de wereld gaande. Er is veel onlust. De hele wereld is op drift. Wat komt de mens der wetteloosheid en goddeloosheid steeds meer openbaar. Zijn jullie er ook van geschrokken, jongelui? Bij de opening van de Olympische Spelen. Een persiflage, een bespotting van het avondmaal des Heren. Hoe walgelijk, hoe verdrietig. Nou jongens, wat wil je dan nog met die Olympische Spelen te maken hebben? Ja, mag je dan niet een wedstrijd zien enzovoort? Is de Heere Jezus daar? Is daar iets van de genade van God? Gaat het daar om die reddende zondaarsliefde, om de eer van die koning der koningen, o gemeente, jongeren, als dat nou teer in je hart mag liggen, wat een verdriet. Olympische Spelen, daarin gaat het om de mens. En dat is een kenteken van de eindtijd. De mens komt centraal te staan in zijn macht, in zijn kunnen. En de mens die krijgt de eer. En zo is er veel gaande in onze wereld, in deze eindtijd. Wat hebben de klimaatveranderingen grote gevolgen? Wat gaat het blauwtongvirus weer ernstig rond? Wat nemen allerlei wereldse zaken veel mensen in beslag? Of het nu het zomercarnaval is, of allerlei vormen van sport en muziek. En ook in godsdienstig opzicht is er zoveel gaande. Allemaal tekenen van de eindtijd. En zien we vanuit deze profetie, dat zijn die slangen die rondgaan, die wemelen, die wriemelen om die invloed van de boze maar steeds meer gestalte te geven. Het is de macht van de antichrist die zich steeds duidelijker openbaart, gemeente, en die richt zich tegen de godvrezenden. De Hamas, die zegt in zijn vijandschap, eerst de zaterdag en dan de zondag, eerst de Joden, dan de christenen. Verstaan wij dat? Wij verkeren ook onder die dreiging. We hebben te maken met die slangen, met die wereldmachten die hun boze invloed aanwenden, de weg bereiden voor de openbaring van de antichrist. En de profeten kondigen het aan. Er komt een dag van het zwaard des Heren. Komt een tijd waarin dat zwaard zal ontwaken, waarin de grimmigheid van de Heren openbaar komt tot straf van de goddelozen. En wie zou dan niet vrezen, gemeente? Maar de profeet mag hier, in het kader van de verlossing, dat aankondigen. De verdelging van die vijandige machten. Alle vijand die zich tegen God en zijn kerk stelt, die zal ten onder gaan. Er komt een dag van de wraak van onze God. Ja, dat is zijn grimmigheid. Dat is zijn toorn. Die gramschap over al die zonden blijft niet uit, gemeente. En daar zullen ook Gods kinderen iets van ondervinden. Want enerlei treft de rechtvaardige en de goddeloze. Dan zullen de godvrezenden in die tijd van Gods grimmigheid ook iets van lijden moeten ondergaan. Daar zal een grote uitstorting van de grimmigheid en de toorn van de Heere zijn. Zij die zich uitleven in de zonden, die halen zelf die toorn van God over zich. En dat zal ten volle uitgestort worden als de maat van de ongerechtigheid vol is. Dus gemeente, laat niemand denken dat er geen plaats in de geschiedenis is voor de grimmigheid van God. Dat er in de raad van God geen toorn zou bestaan. Want Jezus zelf zal verschijnen met een vlammend zwaard in dienst van de vurige toorn van God. En wat gaat daar een ernstige waarschuwing van uit voor allen die in onbekeerlijkheid voortleven en in wezen zich niet onderscheiden van de goddelozen die zich in de wereld uitleven in allerlei zonden. De Heere zal wraak doen over allen die God niet kennen, die het evangelie niet gehoorzaam zijn geworden door de bekerende genade van de Geest van God. En zo is ook die grimmigheid gekomen over de stad Jeruzalem. Zij hadden alle waarschuwingen, Alle boodschappen van de profeten in de wind geslagen. Ze hebben het werk van het zaligmakend werk van de Heer. Dat hebben ze verworpen. En dan blijft er niets anders over dan de grimmigheid van God. En zo heeft het proces van verwoesting, oordeel, zich voltrokken over het volk en gemeente. Van nature zijn we allen vijanden. Hebben wij die grimmigheid van God zeer te vrezen? Blijft u vijand. Blijf je, jongens, je verzetten tegen het evangelie van Christus. Wee degenen die weigeren zich te bekeren, die niet het heil buiten zichzelf in Christus Jezus zoeken, in Hem die de toorn van God plaatsbekledend heeft gedragen. Op Jezus is al de grimmigheid van God uitgestort. En daarin is dit getuigenis verankerd. Grimmigheid is er bij mij niet, om Christus wil. En alleen in Jezus naam en werk is er ontkoming, redding van de grimmigheid van God. Heb jij zielsbelang bij deze genade? Dat is geen goedkope genade. De dure losprijs van Christus zoenverdienste ligt eraan ten grondslag. Grimmigheid is bij mij niet. O, wat heeft het de Heer Jezus gekost, gemeente? Wat een kostbaar evangelie. En dat het ons verkondigd wordt, betekent: de Heere heeft geen lust in onze eeuwige ondergang. Hij laat het nog verkondigen. Grimmigheid is er bij mij niet. Dat wordt alleen opgewekt door de mens, door zijn zonde, door zijn afkeer en vijandschap. Ja, dan moet u misschien zeggen, oh, dan treft het mij. Want zo'n zondaar, zo'n verdorven mens, ben ik. Ik kan van mezelf niet anders dan die grimmigheid van de Heere opwekken. En hoe kan ik mijzelf van die welverdiende gramschap van de Heere verlossen? Dat is onmogelijk. En vreest u dan dat dat de enige eigenschap van God zal zijn die u leert kennen op de plaats waar het vuur niet wordt uitgeblust, eeuwig de grimmigheid, niet een willekeurige, maar de welverdiende gramschap van God te moeten ondergaan? Dat is de ernst van de boodschap in de eindtijd, gemeente, opdat wij zielsbelang zouden krijgen bij die genade die de Heere nu nog laat afkondigen. Er is geen ontkoming dan alleen in de weg van wederkeer, van waarachtige bekering, in de erkenning in Christus. In zijn volbracht werk alleen ligt bevrijding van die welverdiende gramschap van God. Hebben we belang bij die genade voor onze eigen ziel, voor de gemeente, voor heel de kerk, voor Israël? De ontwikkelingen in de eindtijd, die dringen ons toch daartoe, gemeente. Zonder u dan af en zoek in de binnenste kamer het aangezicht van God. Kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne. Zoek die genade bij hem alleen. Want wee degenen die onder die ijzeren roede van de gezalfde God eeuwig veroordeeld zullen worden. En nog getuigde, Heere, bij mij is die grimmigheid niet zomaar, niet willekeurig, niet voor eeuwig. In de weg van het gelovig buigen voor de Zoon is er redding. Ik toch heb mijn vorst, mijn koning, gezalfd over Sion. In hem overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. En dat is ook bewezen. Want in de profetie wordt die genade ook bewezen, gemeente. Want de Heere is bezig die machten van de wildernis, die machten van de boze, te verslaan. Hij treedt ze tegemoet met het zwaard van zijn gerechtigheid. En te dienzelfde dagen, vers 2, zal er een wijngaard zijn van rode wijn. Een wijngaard zoals de Heere die heeft geplant. De wijnstok van zijn liefde. Het is de tuin, de wijngaard, beeld van het volk Israël, beeld ook van de kerk van het Nieuwe Testament, want de wijngaard is een heerlijke voorstelling van het genadewerk van de Heere. Een wijngaard, nou dat kost veel inspanning om een wijngaard aan te leggen en te onderhouden. Als de druiven groeien, de oogsttijd breekt aan, dan moeten ze worden geplukt. Die druiven worden verzameld in de perskuip en daar worden ze geperst en het sap wordt opgevangen. En dat is een zeer gewaardeerde drank. Vooral de rode wijn wordt gewaardeerd. En zo zijn dit beelden van de heerlijkheid van het reddende werk van God, zoals hij dat besteedt aan Israël en aan al de zijnen. De Heere heeft veel arbeid ten koste gelegd aan het heil van zijn volk. Want om een wijngaard in Israël te hebben, ja, dan moet je de grond eerst schoonmaken van allerlei stenen, opdat daar iets kan geplant worden en kan groeien. En om die wijngaard wordt een muur gebouwd ter bescherming van roofdieren en vijanden. En zo heeft de Heere alles besteed aan zijn wijngaard, aan zijn volk, aan zijn kerk. Een gemeente dat is ook bezig zich te voltrekken. De Heere geeft het juist in de eindtijd dat er door zijn genade die wijngaard mag zijn. En de Heere zelf onderhoudt die wijngaard. Het is beplant met edele wijnstokken. En het wijst allemaal heen naar het werk van de Messias, Jezus Christus. Want hij getuigt ook dat hij zelf de wijnstok is. En dat de zijnen de ranken zijn. En dat getuigt van die genadegemeenschap. Tussen de Heere en zijn volk. En dat is het wonder, daarin bewijst de Heere, geen grimmigheid is bij mij, want als dat er wel ten volle zou zijn, dan was er geen sprake van die wijngaard, van zijn verlossingswerk, van zijn liefdesarbeid, zoals hij in zijn Zoon, de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, heeft geopenbaard. Dus wat een troostboodschap, wat een evangelie. We zien de grimmigheid van de Heere zich steeds meer voltrekken, De oordelen gaan over de aarde. Maar te midden daarvan is nog die wijngaard geplant. De wijnstok van de liefde van God. En behaagt het hem zijn genade te bewijzen. Juist tegen de achtergrond van die welverdiende oordelen. En gemeente, mag dat nou persoonlijk door Gods geest ook worden toegepast? Zijn wij door Gods genade ook onderdeel van die wijngaard? Zijn we door het hartvernieuwende werk van Gods geest ingeplant in de wijnstok Christus? Mogen wij een vruchtdragende rank zijn in de geloofsgemeenschap aan de zaligmaker? Mag het bewijs van zijn genadewerk in uw hart en leven aanwezig zijn? Is de vrucht van Christus' reddende zondaarsliefde openbaar gekomen en mag u het als een eeuwig wonder kennen? Geen grimmigheid bij God, want de hitte van uw gramschap is geblust, en dat ook voor zulkeen als ik ben. De toorn van God uitgegoten over zijn eigen zoon, in zijn plaats bekledend lijden en sterven. Daarin is genade op het rijkst verheerlijkt en zalig, die in de vrucht daarvan mag delen. Hebben wij bewijs van die reddende genade van God in ons hart en leven? Het wordt verkondigd, de Heere plant een wijngaard, opdat wij dat genadewerk van hem zouden begeren. De Heer is bezig zijn volk te zegenen, te onderhouden. De Heer sticht uit genade zijn gemeente, ook onder de heidenen. En liefderijk en trouw verzorgt hij zijn kerk wereldwijd. En jongens en meisjes, hoe gaat dat met die ranken aan de wijnstok? Die moeten worden gesnoeid, want anders dragen ze geen vrucht. En alles wat het vruchtdragen in de weg staat, dat moet worden weggesneden. U begrijpt, dat snijdt in het vleeselijke zondaarsbestaan van ons mensen. Dat hoort bij het verzorgen van die wijngaard. En de Heere gebruikt daarvoor ook het snoeimes van de verdrukking en van de kastijding. En dan gaat het wel in tegen vlees en bloed. Dat is altijd Gods werk. Dat is altijd zijn weg. Maar daarin bewijst hij zijn genade. Hij bemint zijn wijngaard. En hij is op zoek naar de vrucht. Hij bewijst zijn genade in de zegeningen die ze mogen ontvangen. Wat een wonder. Geen grimmigheid, maar gunst bewijzen. Mag u die bewijzen van die onverdiende genade Gods ook kennen, dat de vrucht van Christus werk mag groeien in de levensgemeenschap met hem. Het is de vrucht van ootmoed, de vrucht van blijdschap, de vrucht van verwachting, de vrucht van die christelijke deugden van geloof, hoop en liefde. Daar mag de vrucht zijn van opwas in de kennis en genade van Jezus Christus. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En mag dat nu in de eindtijd, vol van de grimmigheid Gods, openbaar komen. de bewijzen van de reddende zondaarsliefde van God. De Heer is genadig. O gemeente, dat we geen rust zullen kennen totdat je het mag getuigen uit eigen leven. De Heere maakt het waar. Grimmigheid is bij hem niet. En dat alleen om de verdiensten van Christus. Hoe groot is hij in zijn reddende zondaarsliefde. En daar komt het nu op aan dat we dat mogen stellen tegenover alle ontwikkelingen van de eindtijd. We kunnen erover klagen, kunnen angstig worden. Het zal de toekomst ons allemaal nog brengen. Maar de wijngaard houdt de Heere zelf in stand. Hij staat in voor de vrucht. Want dat volk komt erachter. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. En heb u daar ook verdriet van? Uit mezelf kan ik niet anders dan stinkende vruchten voortbrengen. Vruchten van de dood. Maar waar de Heere zijn genade bewijst, daar komen de vruchten van het leven dat in Christus Jezus is. En de Heere belooft: ik bevochtig die wijngaard. Ik behoed die wijngaard. Elk moment, elk ogenblik is die wijngaard het voorwerp van zijn trouwe zorg. En dat betekent in de praktijk dat gedurig het bewijs van de onderhoudende genade van God in het leven van de zijnen aanwezig is en steeds meer openbaar mag komen. Hij verkwikt. Hij vertroost. Het is juist zijn eer om in die eindtijd vol oordelen van zijn grimmigheid een wijngaard te hebben die in bloei staat, waarvan de vruchten getuigen. De Heere zorgt. Hij is de levende God. In zijn Zoon Christus, de ware wijnstok, is leven en redding. De Heere beschut de zijnen, die kostbare wijngaard, opdat de vijand hem niet zal bezoeken. Want die wijngaard wordt bedreigd door vossen. En jongens en meisjes, hoe doen de vossen dat? Net als de wolven. Je kunt een hek, een muur plaatsen om zo'n wijngaard. Maar ze gaan er onderdoor. Dat is de listige vijand. Hoe houd je ze tegen? De Heere kan dat doen. Want hij zorgt voor zijn wijngaard. Hij staat zelf in voor hun bescherming. Hij zelf is de waarborg. Want de vijand is verslagen in het volbrachte werk van Christus. En zo zal de Heere een vurige muur zijn rondom zijn volk. En wat heeft het volk Israël dat vandaag nodig, gemeente? Van alle kanten is er de bedreiging. Ook oorlog tegen Hezbollah lijkt nu te zijn begonnen. Een paar weken geleden was ik nog met een aantal predikanten in Israël. We hebben bij kibbutzen, de grens van de Gazastrook, citroenen geplukt om te helpen. Er is geen mankracht. Ze moeten in het leger of de hulpverlening dienen. Wat heeft het allemaal grote gevolgen, ook economisch. En we zijn in Kibbutz Be'eri rondgeleid. Iemand heeft verteld van de moorden, de gruwelijkheden die de Hamas-leden daar hebben aangericht. Het was een onmenselijke, wrede slachting. Gij drenkt uw volk met tranen uit een volle maat. We hebben het gezongen uit Psalm 80. O gemeente, om dat enigszins aan te voelen. Van dichtbij hebben we gehoord wat er is gebeurd. Hoe machtig en listig, hoe gruwelijk de vijand te werk gaat. En dit moet ons dringen tot meer gebed. Heere, sta op en verlos uw volk. Zie neer op uw wijnstok, op uw geplante wijngaard en keer weder, o God der legermachten, om uw heil, uw vrede te betonen, om ze genadig te zijn. En we hebben van dichtbij getuigenissen gehoord. Een jong gezin in Kibbutz Nahal Oz. Zij hebben zich opgesloten toen die Hamas-mensen binnenvielen in een slaapkamer. Heel klein, vader en moeder, drie kindertjes. 9 uur hebben ze daar gezeten. Wat een angst, wat een spanning. De terroristen liepen in hun tuin. Maar ze zijn bevrijd door het Israëlische leger. Wat bijzonder. Helaas hebben we niet gehoord het getuigenis dat de Heere ze van die grimmigheid, van zijn toorn heeft verlost. Dat hun uitredding nu te danken was aan het ingrijpen van de God van Israël. De gemeente, wat doet dat pijn? Wat raak je dat diep? Des te meer, Heere, bestel gij de vrede voor Israël. Want wat zal het zijn, gered uit die gruweldaden van Hamas, maar buiten Christus te moeten verkeren, onder de eeuwige grimmigheid van God. En gemeente, kunnen wij die bewijzen van de reddende genade laten zien? Mag de Heere dat verlossingswerk voltrekken in ons leven, dat u het mag weten. Al uw grimmigheid uitgegoten op de Zoon van uw welbehagen, Christus heeft het geboet. En daarom is er maar één weg ter ontkoming, dat we op die genade van God een beroep doen. Want de Heere zegt het: ik, de Heere, behoed die wijngaard, opdat de vijand hem niet bezoeken. Ik zal hem nacht en dag bewaren. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Nou, gemeente, dat is de vraag. Wie zou mij als doorn en distel in oorlog stellen? Daarmee bedoelt de Heere, als hij doornen en distels vindt in zijn wijngaard, dan accepteert hij dat niet. Dan roeit hij ze uit en dan verbrandt hij die doornen en distels. En dat is uit soevereine, reddende liefde. Want die doornen en distels, ja, die wijzen op de ongerechtigheden, op de zonden, op alles wat van 's mensen kant het werk van Gods genade in de weg staat. Herkent u het bij uzelf, de doornen, de distelen, die prikkelen tegen Het verlossingswerk van de Heere in die als het ware willen wegstoten. Heere, ruk ze uit en verbrand ze, opdat uw werk voortgang mag hebben, opdat er ruim baan is voor die gunstbewijzen uit die volheid van de zaligmaker. Doornen en distelen, ja, de Heere zegt, ik zal ze verdoen. Die doornen en distelen, dat zijn ook de meelopers. Degene die genoegen nemen met uiterlijke godsdienst, die in wezen geestelijk dood zijn, gemeente, die stellen hem in oorlog, die wekken de grimmigheid van God op. O, wees toch gewaarschuwd, al uw schijnvroomheid, red u daar niet van. En moet dan zijn grimmigheid ook over ons komen, dat we aan het eeuwige vuur overgegeven zouden worden? Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Allen die in de staat van doornen en distels blijven, die zijn verwerpelijk, die zijn nabij de eeuwige vervloeking. Die zullen verteerd worden en vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want die dag van afrekening zal zeker komen, gemeente, voor de troon van God. Kunnen wij voor die grimmigheid, voor dat welverdiende oordeel, niet bestaan. Wie zich niet bekeert, die kan overtuigd zijn, het oordeel is gewis. O, niemand van ons zal het toch te horen krijgen. Ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Ja, maar die doornen en die distelen dan, wel zo gemakkelijk als je doornen verbrandt, zo gemakkelijk als je die distelen uit kunt halen, zo eenvoudig kan God de goddelozen verdoen. Zo eenvoudig kan het straks gebeuren. Beseffen we dat? En nu zegt de Heere, grimmigheid is er bij mij niet. Zou ik doornen en distelen verbranden, zou mij dat aangenaam zijn? Zou ik mij laten overhalen tot dat eenvoudige werk van het verbranden van de doornen en distelen? Daar is, om zo te zeggen, geen kunst aan. Beseffen we het? Een wenk van uw alvermogen, Heere. Iets van uw grimmigheid. En het is met mij gedaan. Maar nu is dit het wonder. De Heere heeft geen lust in dat eenvoudige werk om die doornen en distelen maar uit te roeien en te verbranden. Nee, de Heere besteedt veel liever allerlei werk. Hij stelt alles in het werk om te behouden. Hij heeft zijn eigen zoon overgegeven in dat verterend vuur van zijn grimmigheid. Zodat er voor doornen en distelen zaligheid is, vrede is. En daar gaat het om. Of hij moest, vers 5, mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. En nog een keer, vrede zal hij met mij maken. En doen we zo een beroep op die genade, die reddende liefde van God. Ik heb het verdiend verbrand te worden. En Heer, het is maar eenvoudig voor u om dat te doen. Dan bent u van mij, met mijn zonde en ongerechtigheid af. Maar de Heere zegt nog tot de zulken, of hij moest mij aangrijpen. Hij moest een beroep doen op mijn genade. Hij moest tot mij roepen, vrede uit genade. O schenk die shalom voor een doorn en distel. Ja, daar komt nog een goede wijnstok, een goede vrucht voor in de plaats. Dat is het wonder van die reddende genade. En nou behaagde de Heer om dat te vervullen, gemeente, om het zo waar te maken. Grimmigheid is bij mij niet. Wat een wonder, hè? God heeft er geen lust in om zijn eer te krijgen in het verbranden van doornen en distelen, in het verdoen van doemwaardige zondaren. God stelt er zijn eer in om in dat zaligmakend werk, in al die genadearbeid, bij aanvang en bij voortgang, in die onderhoudende genade. En wat heeft de Heere niet een arbeid ten koste te leggen aan de redding van de onsterfelijke zielen van al de zijnen. Maar daarin heeft hij nou lust om al dat werk te verrichten, opdat er vrede zal zijn in hun harten, opdat de ware shalom hun deel zal zijn. En wat is dat bemoedigend, gemeente? Of hij moest mij aangrijpen, hij zal vrede met mij maken. Ja, maar dat is toch geen mensenwerk? Heren, dat is toch uw werk, dat is toch uw gave? Jazeker. En in het voorafgaande van wat we hebben gelezen, getuigde de profeet daar ook van. Heere, gij hebt ons al onze zaken uitgericht. En zo hebt u vrede besteld. Vrede, shalom, besteld in de Zoon van uw welbehagen. En mogen we dat nou aangrijpen, daar een beroep op doen vanuit de rechteloosheid, met al je doornen en distelen. Heere, vrede, schenk het, werk het in beginsel en verdiep het en versterk het in mijn hart en leven. Dat aangrijpen, een gelovig beroep doen op die genade. Bent u nog een vijand? Ken jij die vrede nog niet? Een doorn en een distel kan nog vernieuwd worden tot een plant in het huis des Heren. Bekeer u. Waarom zou u onder de grimmigheid van God eeuwig vergaan? Niet die simpele verbranding van doornen en distels, maar al dat moeizame werk in de genade, uit dat welbehagen waarin God zijn Zoon overgeeft. Dat doet hij liever. Daarin vindt hij lust. O gemeente, wat een rijke bemoediging. Wat een heerlijke troost voor degene die het beleidt. Uw toorn heb ik verdiend, Heere. Maar in mijn zwakheid, in mijn onwaardigheid, grijp ik uw sterkte aan. En dat mag met lege handen. Ik ben zelf zo vijandig en ongelovig, al zo het aangrijpen, Heer, van uw kant alleen. Uw reddende liefde, uw zaligmakend werk, gemeente, wat een bemoediging. Aangrijpen, om Christus wil, die heeft de last gedragen door zijn verdiensten. Geen grimmigheid bij mij. Het is die sterkte die er bij God is om dode zondaren levend te maken, sterkte in Christus die tot een nieuw schepsel maakt, sterkte en kracht om in de eindtijd staande te blijven en de vrede in het hart te smaken. Wat een wonder. De Heer heeft geen belang bij mijn eeuwige veroordeling. Hij schenkt behagen in mijn vrijspraak, in Christus verdiensten om hem te eren van dat heerlijke getuigenis, om het bewijs van zijn genade te verkondigen. Grimmigheid is bij mij niet. Ja, Heere, dat mag uw volk en kinderen weten. Bij u is overvloed van genade, U schenkt vergeving, mild en overvloedig, vrede maken door als een zondaar met uw doenwaardig bestaan de Heere aan te roepen, zijn sterkte aan te grijpen, door alle twijfels de goedertierenheid van de Heere aanroepen, vrede, gewassen in het bloed van Christus, vrede, door de gerechtigheid van Christus, en dat is de vrede van Jeruzalem. En die vrede zal in het koninkrijk van Christus komen. Mag u in deze eindtijd vol gerichten, duidelijke bewijzen van de grimmigheid Gods, mag u te midden van dat alles het heilgeheim van de vrede kennen. Met het uitzicht, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. Wat een toekomst, uw volk zal eeuwig in uw vrijheid wonen. Amen. Eindigen nu met dankgebed. Heere, maak dat wonder waar, bij aanvang en bij voortgang. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, omliggend als doemwaardig zondaar, belijdend uw grimmigheid, uw gramschap, dubbelwaardig het wonder van die vrijspraak te mogen genieten in Christus, vrede, shalom, door zijn zoenverdiensten, Hij droeg het oordeel, plaatsbekledend, Heere, maak het zo waar. Bevestig het, wil het krachtig, wonderlijk toepassen in het hart en leven van oud en jong. Grimmigheid is er bij mij niet meer, nooit meer. Dat mag het deel zijn van het verloste volk, wat u juist in de gerichtstijd, in het laatste der dagen, gaat voltrekken, bezig bent te voltooien, Heere. Werk het zo ook uit, onder ons, in heel uw kerk, onder het volk Israël, opdat uw naam de eer mag ontvangen. Heb zo dank voor wat u bracht. Vergeef het zondige wat ons heeft aangekleefd. En schenk ons de heilige blijdschap bij alle bedreigingen die er zijn. Ook al zijn distels en doornen aanwezig die prikken, geef de verheuging over het licht van uw vriendelijk aangezicht, om zo in de eindtijd de toekomst van Jezus' verschijning tegemoet te mogen gaan. Gedenk ons zo deze avond en in de week die voor ligt, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, het 7e vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.